Lieven van Gils.
Goedemiddag, welkom in Zomerhuis met Boeken, waarin we lectuur verzamelen die ons in de vakantie kan verstrooien of waarvan we wat kunnen opsteken, zoals vandaag. Want na het literaire pareltje dat we vorige week voorstelden, hebben we deze keer ons oog laten vallen op een non-fictieboek met als titel Wat bomen ons vertellen. Jill Peters, bekend als weervrouw, maar ook als klimaatdeskundige. Jij hebt dat boek gelezen. Het is onwaarschijnlijk, hè, wat bomen ons allemaal kunnen vertellen.
Ja, daar kan je echt wel een boom over opzetten. Ja, ik ben heel blij dat ik het gelezen heb. Absoluut, ja.
Want dat bomen jaringen hebben, mm-hmm, en dat we daar iets van te weten kunnen komen over de leeftijd van die bomen, mm-hmm,
Dat is iets dat iedereen wel weet. Dat is zo'n beetje de verwondering die je toch als kind hebt. Als je daar een boom omgezaagd ziet liggen, dan ga je toch eens tellen hoe oud die boom is. En dat kennen we toch allemaal.
Ja. Maar er is zoveel meer. Het boek is geschreven door Valérie Trouet, een Vlaamse wetenschapper die al meer dan 20 jaar de jaringen van bomen bestudeert. Ze is echt een wereldautoriteit op dat vlak. Publiceerde in gerenommeerde bladen als Nature en Science. Jill, jij als wetenschapper, jij weet, dat heeft dat te betekenen. En ze is verbonden aan de Universiteit van Arizona. Ze wilde heel graag hier naartoe komen, maar dat was buiten corona gerekend. Ze mag Amerika niet verlaten. Maar we kunnen gelukkig van op afstand met elkaar spreken. Mevrouw Trouet, goedemiddag. Goedemorgen moet ik eigenlijk zeggen.
Ja, goedemorgen. Ja. Hier is het 's morgens vroeg.
Ja, en hier is in uw geval in Florida, dat is op dit moment het epicentrum van de coronacrisis. Hoe is het met u en uw naasten daar? Allemaal gezond en wel, toch?
Ja, dankjewel om te vragen. We zijn allemaal gezond en wel. We blijven zoveel mogelijk binnen. Wij bestellen onze boodschappen online en nu al sinds 1 april. Dus hier is er nog geen verlichting van onze persoonlijke lockdown geweest voorbije 4 maanden. Dus het begint wel te wegen, ja.
Dat kan ik me voorstellen. Mevrouw Trouet, Jill Peters zit bij ons in de studio. U heeft dat gehoord. Maar ik heb begrepen dat jullie elkaar intussen al best goed kennen. Jill begint hier al te giechelen.
Jill heeft mij... Ik moest even lachen toen ze vertelden over een boom opzetten, want Jill stuurt mij graag woordgrapjes rond bomen en hout. Als vrouwelijke klimaatsdeskundige, dat vormt wel een band.
Ja, het klikt tussen jullie. Jullie hebben elkaar gevonden. Ik lees nog een stukje uit de inleiding van uw boek. Daar spreekt u de lezer aan en dan zegt u: ik hoop dat u in het beste geval, lezer, een kleine tinteling van opwinding voelt wanneer u iets nieuws opsteekt uit dit boek. Het is dezelfde tinteling die onze wetenschappers prikkelt om door te gaan met ons werk. Wel, ik moet zeggen, ik heb die tinteling ook gevoeld. En zo meteen zal de vonk ook wel overslaan bij de luisteraars. Welkom in aflevering 5 van Zomerhuis met Boeken.
De zon is in het land, de mest in de henne. Wie meer is het hetzelfde, ik kan er dan wel in. De winter is verslaan en kon er nooit meer weer. Het zat er aan te komen. Laat je er maar bineren. Ja, de wereld is kapot. Ruimt het eindelijk gekomen. We zijn er hot en we zijn er maar behang. De wereld is kapot. Je opzien is niet meer weg. Laat ons leven naar de morgen. En een is maar op en neer. Kan wat beter profiteren. Koop een minste badpak en een zaltzak paraderen. Het slechtste moet nog komen, laat ons maar van die geboren. Ik ben boos en niet eens dood, de hoop van te horen. Ja, de wereld is kapot, het is eindelijk gekund. We zijn er hot en we zijn er maar behang. De wereld is kapot, je afzien is niet meer weg. Laat ons leven en de morgen en het is maar op en willen ze meer hot en we zijn hem op een hand. De wereld is kapot, je afzien.
Philippe Caulier en El Mundo Capotillo. Wat bomen ons vertellen? Dat komen we vandaag te weten van Valérie Trouet, Vlaamse wetenschapper in Amerika die gespecialiseerd is in de jaarringen van bomen. Dat heeft een speciale naam, hè, mevrouw Trouet, uw vakgebied.
Ja, mijn vakgebied heet officieel dendrochronologie en dat komt uit het Grieks. Dendros betekent boom en chronos betekent tijd. En dus wat wij doen is eigenlijk teruggaan in de tijd aan de hand van de ringen in bomen. En mijn specifiek vakgebied is dendroclimatologie, dus ik bekijk het klimaat van het verleden aan de hand van jaarringen.
Ja, ja, de wetenschap van de boomtijdkunde als het ware. En dendrochronologen kunnen ons geweldig veel interessante informatie bezorgen. Zo hebben collega's van u, mevrouw Trouet, het mysterie van de Messias ontluisterd. Dat is die legendarische viool van Antonio Stradivarius. $20 miljoen waard.
Hè? Ja, ja. En daar was nogal wat controverse over. Dus de Messiah... ligt in het Ashmolean Museum in Oxford, of dat dachten ze tenminste. Mm-hmm. Maar daar was dan controverse over bestaan of dat wel de eigenlijke Messiah was die daar lag in Oxford, of dat dat een meer recente kopie was. Dus Stradivarius heeft de Messias gebouwd op het einde van de... in het begin van de 18e eeuw. Maar dan was de vraag, is dat de eigenlijke... Messias. En dan zijn dendrochronologen dus aan het werk gegaan om met de jaringen die je ziet op de hout van die viool te vergelijken met patronen van jaringen van bomen waarvan we weten wanneer dat ze gegroeid zijn. Dus dat is eigenlijk wat we doen als dendrochronologen. Wij vergelijken jaringpatronen.
Ja, en daardoor kom je iets te weten over de leeftijd. Hè?
Inderdaad. Aan de hand daarvan konden ze zien dat die boom waaruit de Messias gemaakt was, dat die gekapt was voor de dood van Stradivarius. En dus, dat het dus mogelijk is dat Stradivarius die viool gemaakt heeft.
Ja, geweldig, hè? Jill Peters, heb jij nog houten voorwerpen in huis waarvan je graag zou weten?
Ja, ik ben aan het denken. Ik heb ooit in Kenia een zogenaamd oude speer gekocht. En nu dat ik er bij stilsta, misschien ben ik daar wel in een tourist trap getrapt of zo.
Ja, maar als je zeker wil weten, dan moet je professor Trouet die speer laten onderzoeken en die jaringen laten bekijken. Nu, mevrouw Trouet, u bestudeert geen violen, maar dus bomen. Hè? Maar om die jaringen te kunnen aflezen, moet je ze eerst kunnen zien. En dat is een probleem natuurlijk, want die zitten binnenin zo'n boom. En ik neem aan, je gaat die bomen die je wil bestuderen niet allemaal zomaar omhakken. Hoe kom je dat dan te weten zonder die bomen te kwetsen?
Ja, dus gelukkig, en dat wil ik graag... Bedankt om dat te vragen aan het begin van dit interview. Gelukkig hebben wij een boor, een holle boor, die wij gebruiken om stalen te nemen uit die bomen. En dus die boor neemt zeg maar een 4 of 5 millimeter in diameter. En die boren we in de stam van de boom. En dat is handmatig, dus dat kan wel, vooral in bomen met hard hout, zoals eiken en beuken, zijn bijzonder zwaar om in te boren.
Maar u heeft altijd sterke mannen bij zich om dat dan voor u te doen.
Voorzichtig wat gezegd.
En u doet dat zelf ook, hè? Dus, maar dat is zware arbeid. En dan haal je daar een schijf uit, of hoe moeten we ons dat voorstellen?
Nee, dat is zoals een potlood eigenlijk. Een staal, een langwerpig rond staal, een beetje de diameter van een potlood, maar daarop zie je dan wel een klein stukje van alle ringen. Dat is natuurlijk ook makkelijker om mee te nemen als je naar het veld gaat en 3 uur gewandeld hebt om aan die oude bomen te geraken. Als je dan een rugzak vol met stamschijven terug naar beneden moet brengen, dat is makkelijker om dan een rugzak vol met potloden naar beneden.
Ja, ik begrijp het. En u zegt, die oude bomen, hoe ouder de boom, hoe interessanter?
Ja, als je wilt teruggaan in de tijd, Is het natuurlijk, hoe ouder de boom, hoe verder je kan teruggaan in de tijd. Dus het hangt er een beetje van af wat de toepassing is waarvoor je dendrochronologie wilt gebruiken. Mm-hmm. Maar ik als dendroclimatologe ben geïnteresseerd om zo ver mogelijk terug te gaan in de tijd. En dus ook om zo oud mogelijke bomen te vinden.
Ik snap het helemaal. En die oude bomen, die u een schat aan informatie kunnen opleveren, die staan vaak in afgelegen, onherbergzame gebieden. Daarvoor moet je op expeditie. En dat doet u graag, dat heb ik begrepen uit uw boek. En straks moet u vertellen over een van uw spannendste avonturen in Siberië. Hoe beter voor de wereld van de dendrochronologie. Goed gezien, Beyoncé, Single Ladies, put a ring on it.
Radio 1. Zomerhuis met boeken.
We leren vandaag wat bomen ons vertellen, naar aanleiding van het boek van Valérie Trouet, een Vlaamse topwetenschapper die gewapend met bergschoenen, berenspray en kilo's werkmateriaal naar de meest onherbergzame plekken ter wereld trekt om daar bomen uit te boren en monsters te verzamelen. Zo bent u onder andere nog niet zo lang geleden, mevrouw Trouet, in Jakutië in Siberië geweest. Dat was niet bepaald een plezierreisje, hè? En wat ging u daar zoeken?
Ja, dat is eigenlijk echt de enige keer geweest dat ik echt geen plezier had aan veldwerk. Ik heb daar echt afgezien en ik heb echt de dagen afgeteld tot ik terug naar huis kon.
Hoe kwam dat dan? Maar,
het was een combinatie van alles. Het was juli in Siberië. En het was daar echt heel heet eigenlijk. Het was er meer dan 30 graden. De Russen, ja, het was een samenwerking tussen een groep collega's van de University of Arizona en een groep Russische collega's. En onze Russische collega's zijn natuurlijk veel meer bekend met het landschap en de gewoontes in Siberië. En die hadden het hele organisatorische aspect op poten gezet. Maar wij gingen dan een transect doen. Dus rijden van Yakutsk naar een klein dorpje. Ja, Yakutsk is al in the middle of nowhere, maar dat klein dorpje is al echt nog veel meer in the middle of nowhere. Maar het was er heel heet. Heel veel muggen en vliegen overal. Ik was ook de enige vrouw in het gezelschap. Dus we waren met 10. Ik was de enige vrouw en ook de enige die af en toe eens douchte. Dus dat is eigenlijk een terugkomend aspect bij veldwerk. Is dat mijn mannelijke collega's, die hebben zoiets als ze veldwerk gaan doen, als ze in the wild zijn, dan willen ze ook echt in the wild zijn. En douchen hoort daar dan blijkbaar niet bij.
En jullie zijn allebei wetenschappers. Mm-hmm. Is dat een belangrijk aspect van jullie stijl, dat je ter plaatse kunt gaan en zelf ook fieldwork kunt doen?
Wat mij betreft wel. Mijn laboratorium is de atmosfeer. En ik ken de Belgische atmosfeer ondertussen vrij goed. Ik ben het gewoon om hier naar de wolken en de lucht te kijken. Maar de dag dat je hier wolken ziet lieven, waarvan dat je vroeger in je boeken hebt geleerd dat die eigenlijk zich hier niet voordoen, ja, dan begin je toch wel te denken van, tja, hier is toch precies iets aan de hand. En we weten natuurlijk dat er iets aan de hand is met het weer. Hè. En dan ben ik eigenlijk, om daar meer over te weten, naar de plek geweest in Amerika waar dat soort extreem weer elk jaar voorkomt. En dan kan je daaruit leren. Je kan daaruit leren voor jezelf, om je kennis uit te breiden, maar ook om te voorkomen dat er accidenten mee gebeuren.
Ja,
in het geval van Pukkelpop weten we met z'n allen wat er gebeurd is. En zo'n extreem weer, dat kan je eigenlijk alleen maar door daarin te zitten en door dat te voelen, te beleven, te zoeken.
Ik begrijp het helemaal. Dat is precies wat u doet, hè, professor Trouet. Dus extreme omstandigheden onderzoeken, zelf aan de lijve ondervinden, heel oude bomen gaan opsporen om daar dan informatie uit te halen. En zo heeft u, als ik het goed begrepen heb, de oudste bekende boom in Europa weten te lokaliseren.
Ja, dat klopt. Daar was ik bij die expeditie. Die boom groeit, het is een Bosnische pijnboom die in Griekenland groeit. Dus het is een boom die endemisch is in het Balkangebied, de Bosnische pijnboom. Aha. En wij zijn naar het Pindusgebergte geweest in Griekenland. Het is er echt ontzettend mooi. En dat kwam eigenlijk omdat een collega van mij van de University of Cambridge, die had ergens in iemand zijn doctoraat een foto van zo'n Bosnische pijnboom zien staan. En die zag op slag dat er een heel oude boom uitzag.
Aan die foto zei, ziet hij dat.
Aan die foto kan je dat zien. Als je expertise hebt, dan zijn er bepaalde kenmerken. Bijvoorbeeld oude bomen hebben typisch heel zware takken. Hun top is dikwijls ook afgestorven. Die zien er ook statisch uit. Die zijn nogal hoe zeg je dat? Stomp. Niet typisch heel hoog, nogal laag. In elk geval, die zag zo'n boom in dat doctoraat. En dan zijn wij naar dat gebied waar die boom gereden op expeditie gegaan en daar heel veel stalen beginnen nemen, een aantal jaren na elkaar.
En hoe oud was hij, de oudste boom? Ja.
De oudste boom van Europa, die we dan, dus ik moet wel zeggen, de oudste dendrochronologisch gedateerde boom, hè, waarvan we weten dat hij zo oud is 1075 jaar oud toen we hem in 2016 bemonsterden.
Wow.
Dus nu is hij al 4 jaar ouder.
Ja, 4 jaar ouder. En u heeft die meegevonden. Geweldig spannend is dat. Hij heeft een naam gekregen, de Adonis. Mag ik iets vragen, professor? Heeft u hem geknuffeld dan?
Nee, want we weten natuurlijk pas achteraf in het labo dat de oudste boom is. Ja. Dus op het moment zelf zie je wel die boom. Ja, had ik dat maar gedaan. Ja.
Of een takje afgebroken om mee te nemen als souvenir.
Nee.
Dat is nog
dan. Komt maar vroeger.
Thank you.
Talking Heads and This Must Be The Place. We weten nu hoe Valérie Trouet, professor in de dendrochronologie, te werk gaat als ze bomen onderzoekt en waar ze die monsters gaat verzamelen. Maar de vraag is nu, wat hebben die bomen haar allemaal verteld? We gaan het haar vragen. Ze zit in Amerika, ik zeg er nog even bij, in het door corona geteisterde Florida. Maar we kunnen toch van op afstand met haar spreken. Mevrouw Trouet, u bent van alles te weten gekomen. Ik heb het gelezen in uw boek. Onder andere hoe zonnevlekken in de 17e eeuw in de kaart spelen van zeepiraten, om maar iets te zeggen. Maar uw belangrijkste conclusies, hè, na 20 jaar bomen onderzoeken, heeft met het klimaat te maken. Hè. Kunt u dat eens uitleggen? Wat bent u te weten gekomen?
Ja, dus ik bestudeer de ringen in bomen om het klimaat van de voorbije 1000 tot 2000 jaar, zeg maar, te bestuderen. Wij zien hoe langer hoe meer extremen in het klimaat. Bijvoorbeeld hebben wij gevonden, toen we jaarringen in Californië bestudeerden, dat het sneeuwpak in de Sierra Nevada in Californië, dat was een studie die we in 2015 deden, dus op het hoogtepunt, of het dieptepunt moet ik zeggen, van de droogte in Californië, vonden wij dat het sneeuwpak in de Sierra Nevada het laagste was dat die in 500 jaar geweest was. Dus we wisten eigenlijk aan de hand van instrumentele gegevens dat 2015 een heel droog jaar was, dat het laagste sneeuwpak was van 80 jaar, van de voorbije 80 jaar. Maar dan door jaarringen te bekijken, zagen we dat het niet alleen de laatste 80 jaar was, maar dat het in 500 jaar nog nooit zo laag was geweest. Dus dat soort extremen die we nu zien in het klimaat kunnen we door middel van jaringen en ook andere klimaatsproxies, heet dat, kunnen we in een langere termijnscontext plaatsen om te zien hoe extreem dat ze eigenlijk zijn. En wat daar dan mogelijk de oorzaak van is.
Ja, wat is de oorzaak? Is dat dan de schuld van de mens? Is dat dan de schuld van die klimaatopwarming door de mens? Want het klimaat verandert wel vaker, hè? Vulkaanuitbarstingen, schommelingen in de baan van de aarde om de zon. In de middeleeuwen bijvoorbeeld, mevrouw Trouet, is er toch ook een heel warme periode geweest. Dus ja.
Ja, dat was de medieval climate anomaly, de middeleeuwse klimaatanomalie. En daar hebben we eigenlijk, dat was een andere studie die we gedaan hebben, hebben we gevonden aan de hand van jaringen in Marokko. Dat we weten waardoor het warm was in de middeleeuwen. En dat was trouwens beperkt tot Europa. Die middeleeuwse warmte was eigenlijk alleen in Europa, niet over heel de wereld.
En nu is het toch.
Nu is het globaal, ja. En om heel eerlijk te zijn, heb je geen jaringen nodig om aan te tonen hoe exceptioneel de huidige klimaatsopwarming is en om aan te tonen dat het door mensen veroorzaakt is. Dat is first principles. Ja,
ze bevestigen het wel en ze leveren het onomstotelijke bewijs. En daar schrik jij niet van, Jill Peters.
Nee, zeker niet. En ik vind dat het boek, want alle eer aan Valérie, dat ze eigenlijk het klimaatverhaal heel mooi vertelt, maar door het verhaal vanuit de bomen te vertellen. En ik wil toch benadrukken dat het boek niet een zwaar, deprimerend klimaatverhaalboek is, maar het werpt wel een ander licht er een keer op, ander
hoe dan?
Verhaal.
Waarom is het zo belangrijk om dat vanuit de bomen te vertellen?
Wel, ik denk dat een boom de beste metafoor is om klimaatactie en klimaatondernemerschap voor te stellen. Het is zo natuurlijk en normaal dat iedereen ook weet van een boom, dat is goed voor het klimaat. En als je dan ziet hoe ziek die bomen zijn geworden door de menselijke activiteiten, dan moeten we toch wel eens dringend in actie schieten. En dat is ook het mooie, en ik vind dat ook heel duidelijk aan bod komt in het boek. We weten daar zoveel over. We weten ook dat bepaalde klimaatveranderingen in het verleden ervoor gezorgd hebben dat de maatschappij of de mensheid het moeilijk kreeg, dat er sterftes was, dat er de Roman Empire, dat die kapot is gegaan. Dergelijke dingen kunnen in verband gebracht worden met klimaat. Op dit moment is het klimaat ook enorm aan het veranderen, maar we hebben nog nooit in de menselijke geschiedenis daar zoveel over geweten. En dat is dan zo'n beetje van, we weten wat er al in het verleden is gebeurd, dat vertellen ons ook de bomen. We weten wat er nu aan het gebeuren is, daarvoor heb je niet alleen die bomen, hè. Dat zie jij en ik ook door die gekke wolken die we tegenwoordig zien. Maar ten derde, ja, waarom gebeurt er dan zo weinig? Ja. En het is echt wel een call to action, vind ik. En het is een handtekening dat je ziet in de bomen, dat we er iets moeten aan doen, want we zijn die bomen aan het verzieken.
Call to action is nodig, hè, mevrouw Trouwe. U spreekt niet alleen over global warming, u hebt het zelfs over global weirding. Ons huidige klimaat is krankzinnig.
Ja, ik denk dat dat een iets is wat mensen soms onderschatten. Hè. Er wordt dikwijls gepraat over 3 graden warmer, 4 graden warmer. Mensen in België denken dan soms, ik vind dat misschien niet zo erg dat het hier 3 graden warmer wordt. Maar dat heeft het klimaat is een complex, een systeem dat sterk aan elkaar hangt. En je kan niet zomaar alles met 3 graden opwarmen en dan verwachten dat er niks anders uit de bus valt. Dus dat brengt heel veel klimaatextremen met zich mee. Orkanen, bosbranden en veranderingen bijvoorbeeld in de straalstroom. Dus het is echt een weirding. Er komen allerlei veranderingen aan bod die niet door het gemiddelde alleen gedekt worden.
Ongelooflijk wat bomen ons allemaal kunnen vertellen.
With an earthquake, birds and snakes, an aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. I am a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up, an ox beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, bite down, high, patriotic, slam, fight, bright light, feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Drifted by mountains, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonid Brasnap, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but neck, right?
R.E.M. en It's the End of the World as We Know It. Een van de titels trouwens uit het boek van Valérie Trouet. Maar we hoeven het echt niet zo ver te laten komen.
Radio 1. Zomerhuis met boeken.
Onderzoek naar jaringen van bomen heeft het bevestigd. De aarde warmt op, het gaat snel en het is de schuld van de mens. Maar, professor Trouet, kunt u ons vanuit Amerika ook oplossingen aanreiken om daar iets aan te doen? Kunnen dendrochronologen zoals u ons daarbij helpen? Of bomen inzetten? Kunnen we ze ook inschakelen om de strijd tegen de opwarming tegen te gaan?
Ja, ik ben een grote fan van bomen, dat kan je misschien wel raden. Ja. Spelen inderdaad een belangrijke rol ook bij het tegengaan van klimaatverandering, of beter nog het aanpakken van klimaatverandering. Ik denk het allerbelangrijkste is dat we in de eerste plaats stoppen met ombossen. Dat we de bossen die er staan, vooral de bossen die er al duizenden jaren of honderden jaren staan, ik denk aan de tropische regenwouden, dat we ermee ophouden met die te ombossen, maar ook het aanplanten van nieuwe bossen kan helpen. Bomen nemen tenslotte door fotosynthese koolstofdioxide op uit de atmosfeer. De koolstofdioxide die wij uitstoten en die klimaatverandering teweeg brengt. Maar dat is redelijk complex. Een boom kan natuurlijk maar zo lang koolstofdioxide opnemen als dat die boom leeft. Dus zodra een boom sterft, houdt dat op en gaat eigenlijk al die koolstofdioxide terug de lucht in.
Ja.
Ook daar denk ik dat dendrochronologie een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld als wij iets met de hout kunnen doen van die bomen, als wij daar gebouwen mee maken of meubelen, dan blijft die koolstofdioxide langer bewaard, zeg maar. Dus ook meer bouwen, bijvoorbeeld met hout. Hout meer langdurig gebruiken, niet alleen als bomen, maar ook als hout. Ik ben daar een voorstander van.
Ja. Jill, jij was onlangs in Senegal, hè, voor zo'n herbebouwings- of een herbebossingsproject.
Ja, de Sahel kennen we eigenlijk als overgangsgebied tussen de grote Sahara, een zandwoestijn, en dan aan de andere kant het tropische regenwoud. En de Sahel hebben we ook allemaal ooit geleerd, dat is een beetje de overgang, dus je verwacht daar toch ook wel wat bomen. En het was toch ontzettend om te zien hoe ontbost die regio is. Een ontbossing voornamelijk door overbevolking, maar ook door veeteelt. En dat zijn dan toch meteen twee heel belangrijke onderwerpen binnen klimaat. Dat is de overbevolking en onze vleesconsumptie. Je ziet dat daar dat bos duchtig weggekapt is. En ik ben in Senegal geweest voor een herbebossingsproject. Mm. Dat gaat niet alleen over die bomen. Het gaat ook over, in Senegal althans, over het vasthouden van het grondwater, over het vasthouden van de natuur. Om een chic woord te zeggen, de biodiversiteit gaat erop vooruit. Maar je gaat daar ook een heel sociaal-economisch netwerk uitbouwen dat de mensen terug een zinvol leven hebben. Want je kan, als er opnieuw bomen zijn, heb je een aangenamer klimaat, heb je opnieuw drinkbaar water, en kan je daar een zinvol bestaan uitbouwen.
Maar je moet het slim doen, je moet het doordacht doen. En wat ik ook begrepen heb uit uw boek, professor Trouet, met herbebossen alleen gaan we er niet komen. Hè. Daarvoor is de schade al veel te groot.
Ja, je moet, als je denkt waar die koolstofdioxide die we uitstoten vandaan komt, hè, dat komt uit de fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen heten zo omdat ze effectief fossiel zijn. Dus dat is materiaal van planten en van algen dat over miljoenen, miljoenen, miljoenen jaren geëvolueerd is en in de grond als olie en gas is terechtgekomen. Dus al die koolstofdioxide die over miljoenen jaren gegroeid is, zijn we nu ineens in 100 jaar in één keer de atmosfeer aan het uitstoten. Ja, dat kan je dan niet meer, zelfs als zouden we de hele planeet in één jaar vol met bomen planten. Ja, je hebt daar miljoenen, miljoenen jaren voor bomen voor nodig om dat er terug uit te halen. Dus,
er zijn andere dingen
nodig.
Ja,
met bomen alleen gaan we er niet komen. Ja.
Nee. Maar hoe meer bomen we kunnen houden, hoe liever. Dat gaan we toch zeker onthouden. En dan gaan we dadelijk eens vragen naar een favoriete stukje uit wat bomen ons vertellen, volgens Jill Peters.
In mijn huisje woont een echte prinses. S'ochtends ligt ze naast me in bed. En valt het zonlicht even op de gezicht. Knijp ik elke keer weer in mijn handje.
Toen ik klein was droomde ik het, maar nu woont ze echt mijn sprookjesprinses. Om dat te winnen heb ik hoog ingezet. De kusjes zijn zoet en de ogen zijn pret. Ze is zo flexibel, dat is het mooie. Hoefde mijn leven niet eens zo om te gooien. Beetje beschermen tegen schurken. En plaats maken voor al haar beslissingen. Gemaakt van chic, luxe zijn de patronen. Ze kan never niet goed voor de dag komen. En als ze op de snoetje een lach tovert, vervult ze al mijn nacht- en dagdromen.
veel schoonheid in mijn kleine paleis. Lichtbruine ogen, donker zacht als satijn. En ze smaakt naar champagne.
Soms laat ik een saap verzwarten. Ben ik ergens een draak aan het slachten. En als ik praat dan lacht ze. Gewaad aan haar gedaan gelaat is prachtig. En ik ben niet eens een echte ridder. Het is best wel special dat ze met me wilde. Zo netjes is ze soms echt een wilde. Prinsessen discotheek, gekke beelden. Naar een bal, naar de vijf, maakt niet uit. Trakteert iedereen in de aardige bui. Ze kijkt naar mij en dan sta ik naar haar. En breng haar achterop mijn paardje naar huis.
Een echte. Een echte. Een echte. Je woont een echte prinses. 'S Ochtends ligt ze naast me in bed. En valt het zonlicht even op de gezicht. Knijp ik elke keer weer in mijn handje. En ik voel me de koning te rijk. Met zoveel schoonheid in mijn kleine paleis. Lichtbruine zacht als satijn. En ze smaakt naar champagne.
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 Champagne.
Faber Jajo en een echte. Wat bomen ons vertellen? Dat lezen we in het boek van de Vlaamse professor Dendrochronologie, die gespecialiseerd is in jaringen, Valérie Trouet. En het is helaas niet zo'n goed nieuws voor onze planeet, maar het voordeel is dat we er zelf iets aan kunnen doen. En bovendien, het is in dat boek niet alleen kommer en kwel. Integendeel, het leest soms als een avonturenroman, Jill Peters. Jij had ook nog enkele passages aangeduid die je konden bekoren en waar je misschien ook nog vragen over had voor professor Trouet. Misschien eens een stukje voorlezen.
Ja. Verschillende bomen vertellen verschillende verhalen. Een boom die deel uitmaakt van de ondergroei in een bos en zijn leven grotendeels in de schaduw van een grotere boom heeft doorgebracht, die zal hoofdzakelijk klagen over zijn buur en minder kniezen over het klimaat. Een boom die in een weide groeit, zal hoofdzakelijk klagen over de geiten of herten die zijn bladeren opeten. Een boom in een mediterraan bos klaagt misschien eerder over de branden die zijn leven om de paar jaar verstieren, dan over bijzonder mistroostig voorjaar. Maar net als mensen vinden veel bomen het heerlijk om over het weer te praten. Bomen in het zuidwesten van de Verenigde Staten mopperen wanneer het lange tijd te droog is en ze uiten hun ongenoegen door smalle ringen te maken. Hun tegenvoeters in de Zwitserse Alpen of de poolbossen in Alaska, die zullen zich eerder minder storen aan koude zomers dan aan droogte en zullen in hun jaarringpatronen eerder getuigen van laffe zomertemperaturen dan van gebrek aan regen. En deze klachten die de groei van een boom beperken, heten in de jaarringenwereld beperkende factoren. En ik heb dat stukje gekozen omdat dat op een of andere manier verbindt dat mijn thema van het weer met haar thema van de bomen. En eigenlijk iets dat ons allemaal verbindt. Wij klagen en zagen toch gemakkelijk over het weer. En ik heb zo ergens een onderliggende theorie al jaren, lieve, ik wil dat gerust delen met de mensen. Ik geloof heel erg in het feit dat het karakter van mensen afhankelijk is van het klimaat waarin ze grootgebracht worden. En ik had een beetje de vraag of dat bomen ook zo karaktertrekken hebben die afhankelijk zijn van het klimaat. En dat is een beetje de vraag naar Valérie toe. Of dat je zo een kil klimaat, heeft dat dan ook zo'n beetje een kille Norse boom? Of een extreem klimaat, heb je dan extreme bomen of zoiets?
Ja, voor een beetje wel. En dat brengt ons dan eigenlijk terug naar waar we het daar juist over hadden, over oude bomen. Dus de oudste bomen ter wereld. Bijvoorbeeld de Bristle Cone Pines, hè, die groeien op de grens tussen Californië en Nevada, hier in de Verenigde Staten. En die groeien in ontzettend barre omstandigheden. Dus die groeien heel hoog in de bergen, dus het is daar eigenlijk heel koud, maar het is daar ook heel droog. En het zijn juist die barre omstandigheden die die bomen toestaan om zo oud te worden. Die groeien heel traag. Die zijn ook heel duurzaam. Maar dat vind je overal. Bijvoorbeeld ook waar die oude boom Adonis in Griekenland. Dat is ook een gelijkaardige omstandigheden. Hoog gelegen, dus koud, maar ook droog.
Je zou ermee dus te doen krijgen met die bomen. Hè? Je zou er medelijden mee hebben.
Aan de ene kant wel. Aan de andere kant worden ze natuurlijk wel 1000 tot 5000 jaar oud. Dus ja,
Want dat ze nu met die leeftijd zegt, dat vind ik ook een geweldig stuk in het boek. Ja. Dat eigenlijk de oudste boom ter wereld vermoord is, als ik het zo mag zeggen.
Vermoord?
Door iemand die de boomringen wou tellen, had hij de boom omgezaagd om de jaarringen te tellen en dan erop uitkwam van oei.
Oeps, foutje. Is dat verhaal van die Don Curry? Dat is een collega van u, mevrouw Trouet.
Niet echt, hè. Gilles, moet je dat verhaal er nu uithalen?
Hoe ging dat precies?
Ja, dat was in de jaren 60. Hij was een doctoraatstudent, Don Curry, die Bristol Cone Pines wou bestuderen om naar gletsjers te kijken. En hij wist wel dat die oud waren, maar op dat moment hadden ze nog geen idee hoe oud precies. En hij was beginnen met boren, maar dat lukte niet goed. Dat zijn van die heel knoestige bomen, die zijn eigenlijk heel moeilijk om te boren. Dus in de plaats heeft hij toestemming gekregen van de Forest Service om die boom om te hakken. Dus met een kettingzuig die boom omgedaan. Ja. En dan, maar dat is eigenlijk echt heel pijnlijk, hè? Dan die boomschijf mee naar zijn hotelkamer genomen, s'avonds. En beginnen tellen. De ringen beginnen tellen. Maar dat was een boom van bijna 5000 jaar oud. Dus die ringen beginnen tellen, daar zijn we even mee bezig. En die man was compleet in shock. Want dan, je beseft pas hoe oud dat is op het moment dat je effectief de ringen begint te tellen. En die heeft dus effectief de oudst bekende boom op aarde, op dat moment levende boom, omgekapt. En dat dan pas achteraf beseft. Nu, die man is geen carrière in de chronologie verder gegaan.
Nee, dat
is zo van getraumatiseerd. Ja. Ja. Die heeft wel zijn doctoraat gehaald en is dan iets met zoutpannen. Er is iets niet levend beginnen te bestuderen. Gelukkig nu, onlangs in 2012... heeft een collega van mij in Arizona een nog oudere levende boom gevonden. Een Bristol Cone Pine, ja. Dus er zijn wel oudere bomen, maar we hebben natuurlijk nog niet elke boom op aarde stalen van genomen en de chronologisch gedateerd.
J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Et les dieux sont ravis. Se transforme en phobie. Le métro surtout devient purulent. Dans ses souliers le passager abruti. À
Adiguaté qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. C'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Rillette sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le midi. Tous ces torches-cul qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguillé.
Négresse Verte en voilà l'été. Het is natuurlijk geen gewone zomer die we meemaken, maar laat ons maar denken dat boeken soelaas kunnen brengen.
Radio 1.
Zomerhuis met boeken.
In dit programma gaan we op zoek naar leestips voor de vakantie, of voor na de vakantie eventueel natuurlijk ook, hè? Waarom niet? En met wat bomen ons vertellen van Valérie Trouet hebben we er zeker één gevonden, hè? Jill Peters, aanrader.
Ja, aanrader. Ik heb het al aan een paar mensen ondertussen aangeraden en ik krijg dan berichtjes terug. Topboek!
Voilà, ja. Zo is het maar net. Het laatste hoofdstuk benadert trouwens ook nog eens de unieke relatie van de mens door de eeuwen heen met hout, met bomen. Dat heb jij ook, hè? Dat is iets persoonlijks ook.
Ja, ik ben terug op hout beginnen kappen.
Kappen?
Ja. Ik ben kleindochter van een meubelmaker, een sculpteur eigenlijk. Geen meubels in elkaar zetten, maar zo het Mechels meubel. Zo heel grote ornamenten met wapenschilden en ridders. Mijn opa deed dat en ik ben als klein kindje zo grootgebracht tussen die houtkrullen en die geur. En ik heb een paar van zijn beitels geërfd. Ik ben een werk aan het maken. Ik weiger het stuk kunstwerk. Nee, dat niet. Maar ik ben erop aan het kappen en ik vind het zalig. Ja, en ik zie het erin zitten. Het zal eruit komen.
Het moet eruit komen.
Ooit komt het eruit.
Laat u ons misschien nog inspireren. Heeft u nog andere leestips? Leest u wel eens in uw vrije tijd? Neemt u wel eens een roman ter hand, bijvoorbeeld? En heeft u nog een tip voor onze luisteraars?
Ja, ik lees eigenlijk hoofdzakelijk fictie. Ik ben niet zo'n non-fictielezer. Een van de eerste boeken die ik las en die mij heel erg heeft aangegrepen was Bidden wij voor Owen Meany van John Irving. Ik las er eens in een interview, Lieven, dat bij jou de liefde voor lezen ook bij John Irving begonnen is. En bij mij is dat eigenlijk heel gelijkaardig. Dat was in het zesde middelbaar, stond op onze leeslijst. Verplichte lectuur, maar ik was er helemaal van ondersteboven. En dat is nog altijd een van de boeken die vooraan in mijn hoofd zit wanneer ik aan
Dat is ook een topboek. En zo hebben wij ook een band, professor, zoals jij met Jill Peters. Jill, welk boek wil jij de luisteraars nog aanraden?
Het is een ouderboek, De Wolkenbibliotheek. Als weervrouw moet ik natuurlijk met zo'n titel komen. Het is een heel fascinerend boek en het heeft mij, en daar gaat het boek nogthans niet over, maar het heeft mij een beetje een zingeving rond de dood gegeven.
Wow, daar moet je toch nog iets meer over vertellen. Een zingeving rond de dood?
Ja, de hoofdpersonage heeft een wolkenbibliotheek, neemt een secretaresse aan die al die boeken op volgorde moet zetten volgens de wolkenclassificatie. Op een bepaald moment sterft de man en is zij bij het opgebaarde lichaam in dezelfde ruimte en staat zij aan het raam en ziet ze waterdruppeltjes op het raam en ze tekent daar zo'n beetje in en op een duur zet ze het raam open en gaan dus die waterdruppeltjes verdampen de atmosfeer opnieuw in. En dat geeft een beetje de link van de mens die toch uit ongeveer 70% uit water bestaat en de dag dat je komt te gaan, ga je dus grotendeels verdampen. En dat is voor mij een troost om mij ook extra te verbonden te voelen met mijn papa, die ik een paar jaar geleden verloren heb. Mijn papa is in de wolken en zelf ben ik ook ooit in de wolken. En eigenlijk leef ik ook een beetje met mijn hoofd in de wolken.
Maar zo mooi, dat moet ik noteren. De Wolkenbibliotheek van Stefan Odegi. als ik het zo goed uitspreek. Heel erg bedankt. Bedankt Jill Peters. Bedankt ook Valérie Trouet voor al die interessante tips. Professor, zorg goed voor uzelf daar in Amerika. En loop eens langs, hè, als je nog eens in België komt. Goed?
Dat doe ik. Ik kijk er naar uit.
Mooi. Einde van deze aflevering van Zomerhuis met Boeken. Meer tips vindt u op de website van Radio 1. Klik op 20 om te lezen in de zomer van 20. Daar kunt u en passant ook nog eens boeken winnen. Volgende week pakken we uit met een literaire meesterwerkje dat stilaan uitgroeit tot een echte cultklassieker. Klassieker Max Mischa en het TED-offensief van Johan Harstad. We bespreken het met Wim Obroek en Michel Cuvelier. Heel graag tot dan.